Olá. Goedendag, Marian. Waar was ik? Ja, dus de naam van de familie stond synoniem met reputatie, invloed, identiteit. Komt van het Hebreeuwse Shem. En in het Hebreeuws wordt dat niet altijd als naam vertaald. Hè, want wij denken meestal, hè, ik geef u. Als iemand zegt, ik geef u een grote naam, dan denken wij aan voornaam of aan een achternaam, aan een persoonlijke naam. Maar bijvoorbeeld hier in Zephaniah 3, vers 20. Hier staat, in die tijd breng ik jullie terug, ik zal jullie verzamelen. Je zult met eer en roem overladen worden door alle volken op aarde. Met eigen ogen zul je zien hoe ik je lot een goede keer, zegt de Heer. Nu, het deel hier, je zult met eer en roem overladen worden, is in het Hebreeuws Shem. Dus naam. Want als je een oudere vertaling leest, in Zefanje 3:19 in de MBG, zegt het als volgt: Zie, ik zal te dien tijde afrekenen met al uw verdrukkers, maar ik zal het hinkende verlossen. En het verstrooide zal ik verzamelen. Ik zal tot een lof en tot een naam stellen hen wie er schande was over de gehele aarde. Amen. Een ander voorbeeld, Nehemia 6:13. Is een niet duidelijk voorbeeld. Daarom was hij gehuurd opdat ik zou vrezen en al zou doen en zondigen, opdat zij iets zouden hebben tot een kwade naam. Opdat zij mij zouden honen. Ja, dat is voor mij Chinees als ik dat lees. Hè. Ik snap daar niks van. Maar hier ook. Hè, opdat zij iets zouden hebben tot een kwade naam. Naam, Shem. Hè, wordt in de MBV als volgt vertaald. Hij was betaald om mij bang te maken. Zodat ik op zijn voorstel zou ingaan. En heiligschennis zou plegen. Dan hadden ze iets om mij zwart te maken. En mij in opspraak te brengen. Dus u ziet, naam betekent niet altijd, wij denken meestal aan naam, aan mijn naam, aan de voornaam, maar in dit opzicht kan het ook vertaald worden om als reputatie iets om zwart te maken. Een slechte naam is zwart te maken. Ja? Goede naam is overladen worden met roem en eer, ja, zoals het in Stefania was vertaald. En als je die context in gedachten houdt, over het begrip naam, want het ging over de naam van de familie, ja, de reputatie. Wij hebben allemaal een nieuwe naam gekregen. Amen. Wanneer dat we gedoopt zijn in Christus, zijn we bekleed met Christus. De Bijbel spreekt over het ontvangen van een nieuwe naam. Hè. Wij denken dan dat er dan iets wordt toegevoegd aan onze achternaam, Bart van Gorp. / Jezus. Zo heb ik het ook altijd opgevat, maar het betekent eigenlijk meer. Het betekent dat er een nieuwe reputatie komt. Er is een nieuwe identiteit. Amen. Er is een nieuwe invloed die ik kan hebben over mijn persoonlijke omgeving. Amen. Het is zoals Abraham. Die ineens God zei, ik geef u een nieuwe naam, Abraham. Oké, letterlijk zijn naam werd vervangen, maar met het veranderen van zijn naam ging er direct een heel nieuwe toekomst open voor hem. Amen. Zijn naam Abraham, verheven vader tot Abraham, dat betekent vader van vele naties, was opeens een heel nieuw begrip. Want hij had geen zoon, maar God zei, dit is je nieuwe naam, dit is je nieuwe reputatie, dit gaat jouw toekomst zijn, jouw identiteit. Amen. Sarai werd ook veranderd in Sarah. Telkens met bepaalde levensveranderende gebeurtenissen ging God hun een nieuwe naam geven. Maar naam had een veel grotere betekenis in die tijd. Ja? De naam van een persoon stond synoniem met hun invloed. Ja, namen werden niet zomaar gekozen. Dat was belangrijk. Jacob veranderde in Israël. Amen. Zelfs in het Nieuwe Testament, dat Jezus zegt, zult niet meer Simon worden genoemd. Amen. Maar Petrus. Amen. De rots, hè, waarop ik mijn kerk ga bouwen. Niet op Petrus zelf, maar op de openbaring. Hè. Hij zegt dat in Matteüs 18, wanneer hij heeft gezegd, u bent Jezus, de Messias. Amen. Dus Petrus was ook een nieuwe naam. En zo krijgen wij ook een nieuwe identiteit. Als we onszelf bekleden met Christus, dan zijn we een nieuwe schepping. Ontvangen wij een nieuwe naam. Dat betekent niet noodzakelijk letterlijk, maar een nieuwe toekomst, een nieuwe betekenis, een nieuwe status, omdat het oude is afgelegd en het nieuwe is gekomen. En daardoor kunnen we misschien Openbaring in een ander licht lezen. Openbaring hoofdstuk 2, vers 12 tot en met 17. Ik zal het even voorlezen. Schrijf aan de engel van de gemeente in Pergamum. Dit zegt hij die het scherpe tweesnijdende zwaard heeft. Ik weet waar u woont, namelijk waar Satans troon staat. U bent mijn naam trouw gebleven en hebt uw geloof in mij niet verloochend, ook niet toen Antipas, mijn betrouwbare getuige, werd gedood in uw stad, waar ook Satan woont. Dus u bent mijn naam trouw gebleven. Dat wil dus zeggen, alles, ze zijn blijven geloven in hetgeen waarvoor God staat. Amen. Rechtvaardigheid, heiligheid, het woord van God hebben ze niet verloochend. Dat wil zeggen, u bent mijn naam trouw gebleven. Dat is wanneer dat zij moesten zweren dat keizer heer is. Zij zei, nee, niet. Keizer is niet heer. Amen. Jezus is heer. Amen. Ze zijn zijn naam trouw gebleven. Maar het gaat verder. Maar enkele dingen heb ik tegen u. Sommigen houden vast aan de leer van Bileam, die Balak liet weten hoe hij voor de Israëlieten een val moest opzetten, waardoor ze heidens offervlees zouden gaan eten en ontucht zouden plegen. Zo is het ook bij u. Sommigen houden op dezelfde manier vast aan de leer van de Nicolaïten. Mag nu komen. Breek toch met het leven dat u nu leidt, anders kom ik binnenkort naar u toe en zal ik hen met het zwaard uit mijn mond bestrijden. Wie oren heeft, moet horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Wie overwint, zal ik van het verborgen manna geven en ook een wit steentje waarop een nieuwe naam staat die niemand kent, behalve degene die het ontvangt. Amen. Dus dit was een boodschap voor de gemeente daar, dat als ze vol blijven houden, overwinnen in geloof, krijgen ze een wit steentje, wat dat juist zegt, betekent, dat was zeker bekend voor de mensen toen, voor ons iets minder bekend, waarop een nieuwe naam staat die niemand kent behalve degene die het ontvangt. Ook weer terug. Een terugblik op het Oude Testament, waar dat mensen bij elke interventie van God in hun leven, bij een grote interventie, bij een levensveranderende gebeurtenis, hun naam werd veranderd. Zo kreeg hier ook deze mensen een nieuwe naam. Ik wil niet zeggen dat we weer een nieuwe naam krijgen, maar gewoon een nieuwe openbaring van wie God is en hoe hij werkt in hun leven. En ook voor hun een nieuwe identiteit, een nieuwe invloed, als het ware, reputatie. Amen. Dus zover dit gedeelte, hoe belangrijk de naam was. En dank de Heer dat er geen enkele andere naam gegeven is onder de hemel aan de mensen, waardoor wij gered moeten worden. Amen. De naam van Jezus is meer dan alleen maar het zeggen van die naam. Amen. Want ja, hoe zeg je de naam? Wij zeggen Jezus, maar het was misschien Yeshua in het Hebreeuws. Sommigen zijn daar trouwens heel strikt in. Sommigen geloven dat je alleen maar de naam van Jezus mocht zeggen hoe dat het was in die tijd. Maar dat is ook open voor debat hoe dat die werd uitgesproken. Maar aangezien dat die ook in het Grieks werd geschreven in de geschriften, Jozus, Yeshua, het is niet zozeer de naam, hoe je die uitspreekt in welke taal, want dat kan op verschillende talen worden uitgesproken, maar het is de persoon die achter de naam staat, wat die heeft gedaan, wie die voorstelt. Amen. Wat zijn werk aan het kruis betekent voor ons, dat is wanneer dat we zeggen, o Jezus, u bent mijn Heer. Amen. Hij is koning over een nieuw koninkrijk. Amen. En een koninkrijk betekent dat er mensen zijn die zitten in het koninkrijk waarover hij heerser is. Dus als we zeggen hij is heer en hij is koning, betekent dat wij deel uitmaken van een nieuwe natie, een nieuw koninkrijk waarvan hij de koning is. Amen. Halleluja. En het is geen individueel ding. Het is een gemeenschappelijk ding. God heeft een nieuwe natie. Halleluja. Wel, het is altijd, God heeft altijd een natie gehad. Heeft altijd een volk gehad. Amen. Het is nu alleen groter en groter aan het worden. We mogen het niet te individueel zien. We moeten het zien als iets gemeenschappelijk. We maken allemaal deel uit van iets groot. En iedereen van ons is onderdeel van dit lichaam van Christus. Iedereen van ons heeft iets te betekenen in het lichaam. Er zijn te veel individuele christenen die naar de kerk komen voor zichzelf. Om er beter uit te geraken voor zichzelf. Om te zien, wat kan de kerk voor mij betekenen? Nee, wat kan jij betekenen voor de gemeenschap? Het is de reden waarom dat we de gemeente noemen. Hè? Dat is de gemeenschap van gelovigen. Het is iets communaal waarvan de naam van Jezus centraal staat. En ik heb het niet over de naam, ik heb het over de reputatie van onze koning. Ik heb het over zijn invloed dat hij heeft gegeven aan ons. Zijn autoriteit dat hij aan ons heeft gegeven. Amen. Zijn naam, zijn goede naam. En als zijn kinderen het goed doen, is de naam van Jezus geëerd. Amen. Als we vruchten voortbrengen, dan eren we de naam van Jezus. Halleluja. Maar als er af en toe zo van die zaken gebeuren, in de naam van het christendom, valse profetieën, onrecht in kerken, misdadig, crimineel gedrag, ontucht, al die zaken, dan doet dat afbreuk aan de getuigenis van de naam van Jezus. Amen. Dus waarom dat zo belangrijk is, om vruchten voor te brengen. Want je bent niet alleen. Ja, wat de rest doet, dat kan me allemaal niet schelen. Jawel, het moet ons schelen, want wat iemand anders doet en hij doet verkeerd en hij is op een dwaalspoor. Doe afbreuk aan de naam van Jezus. Ik weet het, zij zijn verkeerd bezig en er zijn er veel die zelfs geen deel uitmaken van het lichaam van Christus, die zich voordoen als het lichaam van Christus. En inderdaad, daar hoeven we niks van aan te trekken. Maar ik heb het over broeders en zusters, amen. Die vallen, amen, die in de val zijn gelokt van Satan, die aanstoot hebben genomen, die weet ik veel wat, hebben toegegeven aan verleidingen, die nu de naam van Jezus, amen, in een slecht daglicht stellen. Amen. We moeten laten zien dat er een levende God is, amen, en dat we anders zijn dan de wereld, amen. Anders kunnen we even goed eens welke religie gaan starten. Maar hij heeft ons de Heilige Geest gegeven om ons een licht te doen zijn, amen, in deze gevallen wereld. Amen. Het is een gemeenschappelijk iets. Kijk naar een ander voorbeeld. Abraham. Ja? God heeft de belofte gedaan, de zegening gegeven aan Abraham. Maar de zegening was niet alleen specifiek voor één individu, maar het ging zijn voor heel zijn nageslacht. Amen. God heeft de zegening gegeven aan Mozes. Maar het was niet alleen voor Mozes. Het was voor al degenen die Mozes ging leiden. Amen. God heeft de zegening naar David gegeven. David ging koningschap krijgen. Amen. Hij ging koning zijn over Israël. Maar die zegening was niet alleen voor David als een individu. Het was steeds gericht om de natie te dienen. God had steeds breder zicht. Hij ziet niet naar één individu, hij ziet naar de totaliteit van het lichaam van Christus. Hij geeft gaven, hij geeft zegeningen, hij geeft geschenken, hij geeft dromen, hij geeft visioenen, weet ik veel wat hij allemaal kan geven, amen. Maar dat is niet om ons goed te voelen als een individu, ook al zal dat wel gebeuren, maar het heeft als doel om de kerk te bemoedigen, om de kerk bijeen te cementeren in de liefde van de Heer. Amen. Om bij elkaar te houden, om de kerk te zien groeien, om het lichaam van Christus te zien groeien, om de natie van God, amen, te zien vermenigvuldigd worden. Dat is altijd zo geweest, al van het Oude Testament naar het Nieuw Testament. Nu is dat een beetje duidelijk. Je zou denken dat God altijd bezig was met een Mozes, met een Abraham, met een David, met een Jacob. Nee, dat was allemaal, amen, voorbeelden en types, amen. Maar uiteindelijk ging die zegening van Abraham, ging naar de natie van Israël Maar dat had normaal zijn bedoeling om naar heel de wereld te gaan, naar ook naar de heiden, om een licht te zijn voor de heiden. Maar de zegening uiteindelijk, de belofte is gegaan naar één man, Jezus Christus. Amen. Dat is eigenlijk het nageslacht van Abraham, dat is Jezus Christus. Amen. En al diegenen die geloven in Jezus zijn nu het nageslacht van Abraham. Amen. Dank de Heer. Jezus heeft het waargemaakt. Jezus, in Jezus Christus is elke belofte ja en amen. Hij heeft het vervuld. Halleluja. Dank u, Jezus. Ten tijde van Jezus leefde het volk van Israël in verbond met God. En er was een grote messiaanse verwachting. Ik heb daar al een paar lessen over gegeven. En je weet dat ze dachten aan een letterlijke koning. Ja, ze dachten dat er een letterlijke man, een letterlijke koning ging opstaan om hun te bevrijden. Ja. Ik heb toen ook van allerlei versen gegeven. En ik heb er een paar nog niet gegeven. Dat was in Lucas 1. Maar dat is ook interessant om dat eventjes te lezen. Lucas hoofdstuk 1. Waar staat hem hier? Deze had ik nu niet gelezen. Nou, dit is een profetie gegeven door de vader van Johannes de Doper, Zacharias. Hij werd vervuld met de Heilige Geest, sprak deze profetie. Geprezen zij de Heer, de God van Israël. Hij heeft zich om zijn volk bekommerd en het verlost. Het ging altijd om het communale. Het ging altijd over het volk. God staat in verbond met zijn volk. Amen. Hij heeft zich om zijn volk bekommerd en het verlost. Een reddende kracht heeft hij voor ons opgewekt uit het huis van David, zijn dienaar. Zoals hij van oudsher heeft beloofd bij monden van zijn heilige profeten. Bevrijd zouden we worden van onze vijanden, gered uit de greep van allen die ons haten. Zo toont hij zich barmhartig jegens onze voorouders en herinnert hij zich zijn heilig verbond. De eed die hij gezworen had aan Abraham, onze vader, dat wij ontkomen aan onze vijanden hem zonder angst zouden dienen, toegewijd en oprecht, altijd levend in zijn nabijheid. En jij, kind, en Johannes de Doper is, jij zult genoemd worden profeet van Allerhoogste, want voor de Heer zul je uitgaan om de weg voor hem gereed te maken en om zijn volk bekend te maken met hun redding door de vergeving van hun zonden. Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal stralende licht uit de hemel over ons opgaan en verschijnen aan allen die leven in duisternis en verkeren in de schaduw van de dood, zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede. Amen. En lees dat straks nog maar eens rustig vers per vers nog eens na. Kan je heel veel uithalen. Het gaf dus eigenlijk een profetie over Jezus die de Messias ging zijn. En in die tijd heerste de Messias als een figuur die het volk van Israël ging bevrijden uit de greep van Rome. Ja? En het kan misschien ook zo geïnterpreteerd worden. Hè? Het staat hierover, het zal ons bevrijden van vijanden. In vers 68... Hij heeft zich om zijn volk bekommerd en het verlost. Een reddende kracht heeft hij voor ons opgewekt. Hè? Bevrijd zouden we worden van onze vijanden, gerekt van allen die ons haten. Dus het kan inderdaad zo overkomen. Maar het ging dieper dan dat. Het ging uiteindelijk bevrijd worden uit de greep van onze vijand. Dat is natuurlijk Satan. En de duisternis, de macht van de duisternis, de zonde, amen, die een grip heeft op onze ziel. Daaruit ging Jezus ons bevrijden. Dat hebben ze een beetje gemist. Wacht, een andere profetie, Lucas 2:25. Ook van zijn geboorte. Ongeveer hetzelfde. Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een rechtvaardig en vroom man die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken en de Heilige Geest rustte op hem. Zie, er was dus een verwachting in die tijd van de Messias. Ja? die ging komen. Hij zag uit naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken. Dit is wanneer dat Jezus besneden zou worden op de achtste dag in de tempel. Het was hem door de Heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias van de Heer zou hebben gezien. Gedreven door de Geest kwam hij naar de tempel en toen Jezus' ouders hun kind daar binnen brachten om met hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk is, nam hij het in zijn armen en loofde hij God met de woorden: "Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heen gaan, zoals u hebt beloofd. Want met eigen ogen heb ik de redding gezien, die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken. Een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël, uw volk." Amen. Hier gaat de profetie nog wat dieper, nog specifieker op het werk van de Heer. Amen. Dan Zacharias zijn profetie ten tijde van de zwangerschap van Johannes de Doper. Hier zegt hij: "Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede doen, want met eigen ogen heb ik de redding gezien die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken. Een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen dat tot eer strekt van Israël, uw volk." Amen. Dit was een revolutionaire profetie, zal ik maar zeggen, want het spreekt hier over alle volken, niet alleen over het volk Israël, maar ook voor de heidenen. Amen. Deze profeties zijn nu wel in de privé gegeven. Ja, het was hoorbaar aan degenen die vlakbij stonden. En ze zullen waarschijnlijk hun impact hebben op de gelovigen nadien. Maar niet noodzakelijk in de tijd dat het werd gegeven. Alhoewel wel voor Maria. En Maria had die dingen goed onthouden in haar hart. Toen al die zaken werden gezegd. Ja. Voor de rest was het misschien allemaal snel vergeten. Zijn broers zullen er waarschijnlijk niet aan herinnerd zijn geworden. Aan wie Jezus zou zijn. Nochtans, er is voor zijn geboorte gezegd. Het is vlak nadat hij geboren werd. Afgekondigd en met de wijze mannen die kwamen. Zelfs zover dat Herodes er schrik van had dat er een nieuwe koning zou zijn geweest. Maar dan 30 jaar nadien is dat allemaal vergeten, de schriftgeleerden. Misschien zijn er een paar bij geweest die het toen hebben gehoord toen Simeon daar was in de tempel. Misschien hebben er een paar het opgeschreven, we weten het niet. Ze zullen het waarschijnlijk niet hebben geloofd. Ik weet niet wat er gebeurt met deze profetie. Nadien is het wel opgeschreven geweest in het evangelie. En ik heb het eigenlijk nog nooit zo bestudeerd. Misschien te snel overgelezen, maar ik zie nu wel hoe krachtig dat moet zijn geweest. Voor Maria en Jozef om dat te horen. Hè? De Messiaanse verwachting die zo hoog was en gedreven door de Heilige Geest, zegt hier iemand dat hij de redding zou zijn. Amen. Dat hij een naam zou krijgen. Je moet hem Jezus noemen. Het werd bevestigd door engelen. Halleluja. Dat is fantastisch. Maar natuurlijk, hun eigen begrip van wie de Messias zou zijn en wat hij moest doen, was niet altijd juist. Amen. Dat is pas nadien gebleken, echt na zijn opstanding gebleken en na het vervullen met de Heilige Geest op de dag van Pinksteren. Dan pas begonnen ze te begrijpen wat het Koninkrijk van God inhield. Zie, spirituele zaken kan je alleen maar begrijpen aan de hand van de Heilige Geest van God. Amen. Alleen door zijn geest te ontvangen kan je begrijpen, kan je onderzoeken de zaken van het spirituele koninkrijk van God. En dat is zo, want zelfs na zijn opstanding heerst er nog altijd het gevoel alsof Jezus het koninkrijk op een politieke manier, op een of andere manier, zou gaan herstellen. En laten we eerlijk zijn, dat was een normale verwachting. Je moet denken in hun gedachten. Ja, je moet denken in de gedachten van een Jood die opgegroeid is met de gedachte dat zij het volk zijn van God. Een machtig volk. Ook al was het niet echt evident, want ze waren eigenlijk in slavernij. Maar er ging een einde komen aan die slavernij. Er ging een einde komen aan de bezetting. Ze hadden profetie, ze hadden het schrift, plus de naam van God stond op het spel. Ja? Want zij wisten wat dat betekent. Hè? De dragers zijn van de naam van God. Als God volk het goed heeft, brengt dit eer en glorie aan de God van het volk. Maar zit het volk in de verslaving, in de onderdrukking, dan brengt dit de naam van God in diskrediet. Dus voor hun, zij wisten, dit is belangrijk. Want zoals in een familie, als de zonen van een vader slecht bezig zijn, dan brengt dit een slechte naam voort bij de vader in die tijd. Dan, vandaag dat is het een beetje anders. Dan was dat een teken alsof de vader zijn job niet goed had gedaan. Dus dan was ook de verwachting dat een almachtige, sterke God, zij zeggen de schepper van hemel en aarde, hij is alwetend, hij is alomtegenwoordig, hij kan alles. Hij kan zijn volk toch zomaar niet in de steek laten. Hij moet zijn volk bevrijden van het juk van de bezetters. God had het al een keer gedaan in Egypte. Hij heeft het al letterlijk gedaan, uit Egypte gebracht naar een beloofde land. Hij kon het zeker nu nog eens gaan doen. Amen. Dus die verwachting heerste in die tijd onder de apostelen. En in Lucas 24 lezen we, dan dat Jezus was gestorven. Hij had het over zijn koninkrijk en iedereen zijn hoop was helemaal, iedereen was ten neergeslagen. Want ze hadden een ander beeld van wat die Messias. Ze hadden misschien beter naar Maria moeten luisteren. Onze hoge priesters en leiders. Dit is op de weg naar Emmaus, waar een paar leerlingen van Jezus te samen liepen met een opgestaande Heer, maar zij wisten nog niet dat het de Heer was. En zij vertellen over wat er gebeurd is. Een hoop zijn leiders hebben hem ter dood laten veroordelen, laten kruisigen. Wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden, maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd is. Bovendien hebben enkele vrouwen het ons midden ons in verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen, vonden ze zijn lichaam daar niet en kwamen zeggen dat er engelen aan hem waren verschenen. Engelen zeiden dat hij leeft. En een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan. Vers 25. Toen zei hij tegen hen, dat is Jezus, hebt u dan zo weinig verstand? Bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan? Daarna verklaarde hij hun wat er in al de geschriften over hem geschreven stond. En hij begon bij Mozes en de profeten. Amen. Is dat niet wonderbaarlijk hoe Jezus een korte Bijbelstudie geeft over het ware doel, over de ware bevrijding. Over het ware bevrijding van de ziel. En dat gebeurt niet door politieke macht. Dat gebeurt niet door een leger. Amen. Dat gebeurt niet door een letterlijke koning op de troon te zetten. Dat gebeurt niet door een bepaalde president te kiezen. Zoals in Amerika veel mensen ook het gedacht hadden om dat het christendom hun politieke messias zou kunnen zijn. De patriotistische christendom is niet hetzelfde als bijbelse christendom. Amen. Dat is compleet apart. Jezus moest openbaren wat het doel was van zijn messiaschap, van zijn koninkrijk. Nu, ik vind het heel raar, want Jezus heeft 40 dagen na zijn opstanding onderricht gegeven aan zijn leerlingen. Ja? Over het koninkrijk en over de zaken van het koninkrijk. Wat hij kwam doen, waarvoor hij moest sterven. En dan komen ze nog af met die vraag in Handelingen 1. Ik vind dat wel vreemd. Misschien kan jullie dat iemand van jullie een keer uitleggen. Dus Jezus, dat is eigenlijk het vervolg op Lucas. Want het is geschreven door Lucas. Toen hij eens bij hen was, droeg hij hun op, is Jezus. Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. En zij die bijeengekomen waren vroegen hem: Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? Hij antwoordde: het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en in Samaria tot aan de uiteinde van de aarde. Amen. Nu, het is een beetje een verwonderlijke vraag. Zijn jullie, Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? Ik ga even een andere vertaling pakken. Vers 6. Want die vers 6 die kan anders vertaald worden. Ja, vers 6. Die er bijeengekomen vroeg en zei: Heer, herstelt gij in deze tijd het koningschap voor Israël? De meeste commentaren lezen dat de apostelen nog steeds zouden vragen voor een politiek koningschap. Hè? Dat zij nog steeds van gedachten waren dat de Heer, oké, is gestorven, maar is nu opgestaan. Hij is gerezen. En hij zou nu dan de macht nemen, hè, om koning te zijn voor Israël en hun te gaan bevrijden van het juk van de Romeinen. Amen. Dat is wat de meeste commentaren zeggen. Maar dan zijn er andere commentaren die zeggen, dat is eigenlijk niet zo plausibel, want zou Jezus 40 dagen onderricht hebben gegeven, het hebben over het koningschap? Hij heeft daar in Lucas 24, waar we het straks hebben gelezen, die discipelen op weg naar Emmaus, geopenbaard wat de Messias eigenlijk moest doen. Oké, hij moest lijden, hij zou moeten opstaan. Maar dan zou hij toch ook wel hebben uitgelegd dat de bevrijding en de verlossing er één is van de zonde en van Satan en van zijn leugens. Amen. En toch gaan ze nog terug naar een letterlijke politieke koningschap. En dus sommige commentaren zeggen van, dat is weinig aanneembaar dat ze het daarover zouden hebben. Maar het is meer een antwoord in Matteüs 21, vers 43. Ik zal eens even naartoe gaan. Dus de discipelen van Jezus hier in Handelingen 1:6 zouden misschien Jezus zijn uitspraak in Matteüs 21, 43 hebben onthouden. Ik zal het even laten zien. Boom. Dus wanneer Jezus zegt: daarom, ik zeg u, dat het koninkrijk van God van u zal weggenomen worden en het zal gegeven worden aan een volk dat de vruchten daarvan opbrengt. Snap je? Dus een ander commentaar zegt, wanneer dat de discipelen in Handelingen 1 vers 6 hebben gevraagd aan Jezus: Jezus, is het nu de tijd dat je het koninkrijk terugherstelt voor het volk Israël? Zou zij misschien deze tekst, Matthäus 21, 43, voor ogen hadden, toen Jezus heeft gezegd, het koninkrijk van God van u zal weggenomen worden en het zal gegeven worden aan een volk, dat de leerlingen dachten van, Heer, je hebt het koninkrijk weggenomen, wanneer wordt het teruggegeven aan ons? Wordt het nu teruggegeven aan ons? Dat is een andere verklaring. Maar die vind ik eigenlijk ook niet zo overtuigend. Vind ik eigenlijk ook niet zo overtuigend, want hier zegt niks van in 43 dat het gaat terugkomen. Het zal gegeven worden aan een volk dat de vruchten daarvan opbrengt, maar het zegt niet van, en dan ga ik het teruggeven. Dus dat denk ik ook niet dat de leerlingen voor ogen hadden. Zij die binnengekomen waren vroeger, en Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? Wat konden zij in gedachten hebben. Heeft iemand anders daar misschien een mening over of een andere inzicht over? Nee? Ik denk dat ze het hebben over... Jezus heeft hem waarschijnlijk onderricht gegeven over de nieuwe hemel, de nieuwe aarde. De tijd waarop hij op de troon gaat zitten, alles nieuw wordt gemaakt. Amen. En ze hadden misschien in gedachten dat die tijd nu zou komen, nu dat hij is opgestaan. Nu dat hij in heerlijkheid ging worden opgenomen, ook al wisten ze dan misschien niet dat hij in heerlijkheid ging worden opgenomen. Ze hadden nu wel gedacht van nu gaat het komen. Hè, het tuizendjarig koninkrijk gaat nu letterlijk komen. Het was nog altijd niet helemaal juist zoals aan Jezus. Maar Jezus zegt nee, dat is nu nog niet de tijd. Het is nog niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgelegd over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. En dat gaat ooit plaatsvinden. Amen. En dat is een toekomstige tijd. Die tijd is er nog niet, want er moet nog een volk worden bereikt. Amen. Ga verder dan alleen maar Israël. Het is niet het politieke natie Israël dat Israël is. Amen. Het is niet de letterlijke natie Israël op de aardbol vandaag, in het Midden-Oosten. Dat is niet Israël. Spiritueel Israël is de gemeente. Amen. Spiritueel Israël zijn de gelovigen. En daarom zei hij, ga heen en verkondig het goede nieuws. En daarvoor heb je de Heilige Geest nodig. Want dan kan je getuigen over mij. Kan je kracht ontvangen. Niet alleen in Jeruzalem, in Judea en in Samaria, maar tot aan de uiteinde van de aarde. Want daar ging die profetie over door Simeon bij de geboorte van Jezus. Dat hij een verlosser ging zijn van het volk. Amen. Alle volkeren der aarde. Dank de Heer. Alle volkeren der aarde. Hij ging verlossing bewerken voor alle volkeren der aarde. Amen. En dat is wat Jezus wou zeggen. Je moet je niet bezighouden met politieke machten. Bevrijd worden van letterlijk juk. Van Romeinen. Weet ik veel wat. Jij moet bevrijd worden van Satan. Je moet bevrijd worden. Amen. Van de last van de zonde. En te veel christenen zitten te zoeken naar een bevrijding van hun omstandigheden. Maar weet je wie de gelukkigste christenen zijn? Weet je wie de meest gezegende christenen zijn? Dat zijn zij die in verdrukking leven. Dat zijn zij die bijvoorbeeld in communistische landen leven. Waar ze niks van vrije politieke vrijheid hebben. Maar ze hebben vrijheid in hun ziel, want ze weten dat Jezus bij hun is. Dat Jezus echt is. Dat hij hun ondersteunt. Amen. In de moeilijkste tijden. Want dan krijg je een openbaring dat God echt is. Dat hij bij je is. Dat hij je helpt. En hoe meer hij nabij is, hoe meer dat je bevrijd voelt. En dan wat er ook mogen gebeuren, wat mensen ook van je kunnen afnemen. Je weet wie in controle is. Dank u, Jezus. Spirituele zaken kan je alleen maar begrijpen door de Heilige Geest. Amen. Zelfs de leerlingen van Jezus die 40 dagen onderricht hebben gekregen van de Heer, moesten de Heilige Geest ontvangen eer dat ze eindelijk hadden door. Eindelijk door hadden. Amen. Dat het gaat over tijden van verfrissing die komen vanuit de Geest. Dat is wat ze prediken in Handelingen hoofdstuk 2. Amen. Bekeert u, zodat tijden van verfrissing, dat er een nieuwe vloedgolf in je ziel kan komen. Amen. Nieuw water kan komen, levend water. Halleluja. In de naam van Jezus. Dat was niet makkelijk voor de Joden. Het was niet makkelijk voor de Joodse gelovigen om te aanvaarden dat de verlossing niet alleen naar Israël ging, letterlijk Israël, maar naar de heidenen. Naar Samaria, naar het uiteinde van de aarde. Dat was niet makkelijk om nu te horen dat niet heel Israël, echt Israël, ging gered worden. Dat het vleeselijk Israël ging gered worden, maar alleen zij die geloven in Jezus gaan gered worden. was niet makkelijk om te horen, want zij van geboorte af werden gebrainwashed om te denken dat zij het volk van God zijn, simpelweg omwille van hun geboorte, van hun, omwille van hun afkomst, van hun bloedlijn. Maar nu ging het grootste merendeel Jezus de Messias afwijzen en alleen maar zij die hem aannemen, zij die geloven in hem, zouden aanvaard worden door God. Dus dat was moeilijk in het begin om te aanvaarden dat ook de heidenen deel uit gingen maken van de belofte. Dank de Heer voor Paulus. Paulus heeft dit duidelijk gemaakt in zijn brieven. Petrus, die zag het nog niet helemaal in het begin. Die heeft nog een extra droom en visioen nodig gehad eer dat hij naar de heidenen ging in Handelingen hoofdstuk 10. Maar Paulus die had het rap door. En daardoor dat hij ook het grootste deel van het Nieuwe Testament heeft mogen schrijven. Hij maakt heel duidelijk dat niet heel Israël zal worden gered, maar enkel die tot geloof komen. Niet alleen dat, ook heidenen maken nu deel uit van Gods volk. Dank u Jezus. De genade die God heeft gegeven, halleluja, is enkel en alleen beschikbaar voor zij die geloven in het offer van Jezus Christus. En het maakt niet uit van waar je komt, maakt niet uit van welke familie je bent geboren. Amen. Dit is enkel en alleen op basis van geloof in de verdiensten van die ene. Van die ene. Door die ene krijgen velen de genade van God. Door die ene is nu een heel nieuw volk. Amen. Dat is een concept dat bij ons bekend in de oren klinkt als christenen. Ja? Door de daad van ene is er zegeningen voor velen. Dat is iets wat voor ons christenen bekend in de oren klinkt, omdat ja, we lezen niks anders daarover en we horen niks anders in de gemeente. Maar dat is toch wel iets waaraan dat je moet wennen in onze westerse individualistische cultuur. Als ik iets verkeerd doe, dan moet ik het rechtzetten. Moet ik de verantwoordelijkheid dragen? Moet ik de gevolgen daarvan dragen? Maar in het christendom is, ik heb gezondigd. Als individu zou ik zeggen, ja, maar ik zal dat zelf wel rechtzetten. Ik betaal dat wel. Ik ben mijn eigen redder. Zo dacht ik vroeger. Ik maak mijn eigen redding wel. Ik ga mezelf hieruit wel werken. Hè? Maar Jezus zegt, nee, ik heb het reeds gedaan. En omdat ik het heb gedaan, zijn er nu velen, amen, die rust en vrede, verlossing en bevrijding kunnen vinden. Amen. Jezus is de representatieveling van het mensenras. Hij is degene, de bemiddelaar, amen, die met zijn offer, niet één, niet twee, maar heel het mensenras, amen, kan redden, kan brengen tot God onze Vader. Halleluja. Dank de Heer. Door de redding van één, door het werk van één, is er nu verlossing voor een heel lichaam, voor een heel gemeente, gemeenschap van gelovigen. Amen. Die allemaal onder één hoofd te samenkomen. 1 Korinthe maakt dat heel duidelijk. 15 vers 20. Het zegt, Christus is werkelijk uit de dood opgewekt als de eerste van de gestorven. Zoals de dood er is gekomen door één mens, zo is ook de opstanding uit de dood er gekomen door één mens. Zoals wij door Adam allen sterven, zo zullen we door Christus allen levend worden gemaakt. Amen. Zie, wij als christenen, wij herkennen dit concept dat één persoon de plaats inneemt voor velen en zichzelf offert. He, dat is ook weer te maken met de naam en met de hoofd van het familie. De reputatie van het hoofd van de familie. Van het hoofd van de familie hangt alles af. Dank de Heer dat we een goede hoofd van de familie hebben. Amen. Dank de Heer dat we iemand hebben die niet kan falen. Hij heeft niet gefaald en hij gaat ook niet falen. Hij heeft gedemonstreerd dat hij niet kan falen, want hij heeft God gehoorzaamd tot in alle details. Hij heeft de wet gehoorzaamd tot in alle details. Hij is gehoorzaamd zelfs tot in de dood. Hij heeft zich vernederd. Amen. Hij is gemaakt als tot een slaaf en gehoorzaamd tot in de dood. En niet alleen de dood, maar de dood aan een kruis. En heeft daardoor een naam gekregen boven alle andere namen. Heeft daardoor een reputatie gekregen. Amen. Een invloed. Zoals geen enkele andere. Amen. Maar wij kennen dat concept. Dat door de rechtvaardigheid van één vele onrechtvaardige mensen gered kunnen worden. En sommige theologen, dat ene naam, wat ik nu zeg, maar ik weet, ik ben de naam vergeten. Maar sommige theologen zeggen dat dat uniek is voor het Nieuwe Testament. Maar eigenlijk is dat niet helemaal uniek aan het Nieuwe Testament, want we zien daar eigenlijk ook, we zien ook in het Oude Testament, daar vooraf schaduwingen van het concept van wat één man doet, heeft zijn invloed over een heel nageslacht, over andere mensen. We vinden daar natuurlijk niet zoals Jezus, want er is niemand anders als Jezus. Maar wel vooraf schaduwingen. Wie weet bijvoorbeeld, een voorbeeld. Iemand dat invloed heeft gehad bij God, en door zijn invloed bij God is er een heel familie of een heel natie zelfs gespaard of gezegend geweest. Wie kan mij een voorbeeld geven? Ja, inderdaad, Esther. Die had ik niet opgeschreven, maar dat is wel goed. Dat is waar, ja. Esther, die is dan wel niet naar God gegaan. Hè? Maar dat is ook een voorafschaduwing. Ja, die is dan naar de koning geweest daar. Hè? Maar die heeft ook zo inderdaad een hele natie. Maar ik heb het eigenlijk over iemand dat een invloed heeft rechtstreeks bij God. En buiten Jezus, hè. Jezus zijn werk aan niemand. Niemand kan overtreffen natuurlijk. Hè? Maar dat is zo. Abraham, Lot. Hè? Weet je wel, dat God ging Sodom en Gomorra vernietigen. En Lot, de neef van Abraham, zat in die stad. En Abraham begint te debatteren met God. Hey, ja, maar God, je gaat toch niet. Als je 40 vindt, doe je dat niet. Als je 30 vindt, dan je 20. Want hij zat in met Lot. Uiteindelijk, God heeft door de invloed van Abraham Lot gaan bevrijden uit Sodom en Gomorra. Kijk, Genesis 19. Ik wil maar zeggen, het concept van het werk, de invloed van één rechtvaardige, amen, heeft zijn effect op vele onrechtvaardigen. Dat concept was reeds voorafgeschaduwd in het Oude Testament. Genesis 19:27. 'S Morgens vroeg ging Abraham naar de plaats waar hij bij de Heer had gestaan. Toen hij uitkeek over Sodom en Gomorra en over heel de vallei, zag hij dikke rookwolken van het land opstuigen als uit een smeltoven. En toen God de steden wegvaagde waar Lot had gewoond, liet hij Lot aan de ondergang ontkomen. Zo hield God, toen hij de steden in de vallei verwoestte, rekening met Abraham. Amen. God hield rekening met Abraham. Amen. God houdt nu rekening met het werk van Jezus. En er is geen enkel andere bemiddelaar tussen de mens en God dan Jezus. Ja, Abraham was een bemiddelaar, ja, in beperkte mate. Hij kon één man redden en zijn twee dochters. De rest geloofde niet. Jezus, zijn bloed is genoeg voor elk mens op aarde. Dat wanneer dat er een dag komt dat er dikke rookwolken over deze aarde gaan opstijgen en alles wordt hier nieuw gemaakt. En God veegt hier alle steden weg, amen, waar dat de mensen hebben gewoond. Maar ik ga er niet bij zijn, amen, ik ga aan de zijkant staan. Want God gaat mij aan de ondergang laten ontkomen, want God heeft rekening gehouden met hetgeen dat Jezus heeft gedaan. Amen. En hoe dat zijn effect heeft gehad in mijn leven. Halleluja. Een ander voorbeeld, laatste voorbeeld, en dan stop ik ermee. Exodus 32. Daar hadden we misschien over wat gaat dat, wat denkt. Als ik zeg Exodus. Welke andere bemiddelaar had een invloed op God? Amen. Inderdaad. Mozes, terwijl hij op de berg stond met God, en hij kreeg de 10 geboden. En de Heer zegt tegen Mozes: ga terug naar beneden, want uw volk, jouw volk, Ik denk dat Mozes had moeten zeggen: mijn volk, zuw volk, dat je uit Egypte hebt geleid, misdraagt zich. Nu al zijn ze afgeweken van de weg die ik hen gewezen had. Ze hebben een stierenbeeld gemaakt, hebben daarvoor neergeknield. Er offers aan gebracht en gezegd: Israël, dit is je God die je uit Egypte hebt weggeleid. De Heer zei verder tegen Mozes: ik weet hoe onhandelbaar dit volk is. Hou me niet tegen, mijn brandende toren zal hen verteren. Maar uit jou zal ik een groot volk laten voortkomen. En Mozes probeerde de Heer zijn God milder te stemmen. Wilt u dan uw toorn laten woeden tegen uw eigen volk, Heer? Zie, Mozes is slim. God was Mozes gewoon aan het testen. Hè? God was niet van, hij weet sowieso wat er ging gebeuren. Ik weet niet, is God hier aan het acteren? Ik denk het, ik weet niet. Hou me tegen. Ik denk dat hij, ik weet niet, wat me verder leest. Wilt u dan uw toorn laten woeden tegen uw eigen volk, Heer, dat u met uw sterke hand een grote macht uit Egypte hebt bevrijd? Wilt u dat de Egyptenaren zeggen? Hij heeft hen bevrijd om hen in het ongeluk te storten, om hen in het bergland te doden en van de aarde weg te vagen. Wees niet langer toornig en zie ervan af onheil over uw volk te brengen. Denk toch aan uw dienaren Abraham, Isaac en Israël, aan wie u onder ede deze belofte hebt gedaan. Ik zal jullie zoveel nakomelingen geven als er sterren aan de hemel zijn. En het hele gebied waarvan ik gesproken heb, zal ik hun voor altijd in bezit geven. Toen zag de Heer ervan af zijn volk te treffen met het onheil waarmee hij gedreigd had. Amen. Mozes was geen dommerik. Hij heeft dit goed aangepakt door beroep te doen op het karakter van God. Door beroep te doen op de naam, de eer, de reputatie van God. God was niet van plan om heel het volk te verwijderen en opnieuw te beginnen met Mozes. Of was hij misschien wel van plan? Moest Mozes anders hebben gereageerd? Dat is een goede vraag. Zullen we nooit weten. Maar Mozes heeft niet zo gereageerd. Het bracht eigenlijk geloof naar boven. Dat in Mozes zat. Geloof in het woord van God. Dat kun je toch niet doen? Je hebt een belofte gegeven aan Abraham. Aan Isaac. Aan Israël. Amen. Op basis van het geloof van Abraham. Werd hij rechtvaardig verklaard. En daaruit ging een heel volk komen. Hij kan je toch niet zomaar naast je neerleggen, God? En de Heer zag er vanaf zijn volk te treffen met het onheil waarmee hij gedreigd had. Amen. Dat is een ander voorbeeld waarin op basis van de verdiensten van iemand dat God afziet om onheil te brengen op iemand, om zijn toorn, om zijn wraak uit te brengen. En natuurlijk brengt dat zijn volledige vervulling in Jezus. Amen. Halleluja. In Jezus enkel en alleen in Jezus. In zijn bloed. En dat was, ik wil dit allemaal maar zeggen, omdat er in de En ik eindig hiermee. In de tijd van Jezus heerste er dat concept. Ik ben kind van Abraham. Ik ben een afstammeling van Abraham. Ik ben geboren als Jood. En God heeft het Joodse volk gezegend. Heeft het beloofd in zijn woord. Dus er kan niks misgaan met mij. Want hij heeft het onder eed gezworen. Amen. Dat hij dit volk gaat terugbrengen. En al die beloftes dat we vinden. Maar is het niet waar dat Johannes de Doper heeft gezegd: breng liever, bekeert u, want het koninkrijk van God is nabij. En breng liever vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn. Denk niet dat je bij jezelf kunt zeggen: we hebben Abraham als vader, want ik zeg jullie, God kan uit deze stenen kinderen van Abraham verwekken. Amen. God werkt niet langer door een letterlijke natie. Doorheen een afkomst op basis van uw bloed, maar een werk doorheen een natie met mensen wie geloven in het bloed van Jezus. Amen. Dat betekent hun ziel, dat dat hun bevrijdt. In Jezus' naam. Amen. En dat was moeilijk om te begrijpen voor de Joodse gelovigen in het begin. Ja, wat wil dat als je? Als je zo wordt opgegroeid. Amen. Nu vandaag nog. Hè, de Joden zijn nog altijd een heel trots en koppig volk. Hè? En bewonderenswaardig hoe koppig dat ze blijven. Vasthouden aan hun afkomst. Hè? Het volk van God. Gods volk. Zegeningen van God op ons. Maar elke belofte en zegening is ja en amen in Christus. Amen. Iemand nog vragen?